Wel, de voorzitter stelt u de vraag. Hebt u een vraag? En zo ja, hebt u er een voor meneer K. of voor meneer G.? Wie is de eerste? Broeder, voor meneer K. of meneer G.?
Voor meneer G.
Dan gaan we even passende maatregelen treffen. Dat helpt mij ook weer om te weten welke rol ik vervul. Pieter, vertel het eens. Ja. De vraag luidt heel kort. Hoe staan G-mensen tegenover kinderen die jong sterven in de gemeente? Wel, ik denk dat G-mensen antwoorden, ik tenminste wel, dat het eeuwig behoud van die kinderen en de doop eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar de doop heeft vooral te maken met de getuigenis die je hier op aarde geeft. De doop is als het ware je keurmerk, je brandmerk. Je hebt laten zien voor de hele wereld, en dat schept een enorme verplichting, dat je voortaan Christus wil dienen. Daarom moet je een beetje meer mensen uitnodigen dan bij de Kamerling. Maar ja, goed, die had ook een heel gevolg bij zich. Dus nodig zoveel mogelijk mensen uit, al je vrienden en kennissen, om ze te laten zien. Ik wil voortaan de Heer Jezus dienen, hem volgen. Een vraag van een goed geweten, ik wil Christus aandoen, ik wil in nieuwheid des levens wandelen, et cetera, et cetera. Maar dat heeft niet zoveel te maken met je eeuwige bestemming. En wij geloven dat kinderen behouden zijn, niet omdat ze gedoopt zijn, maar wij geloven dat jonge kinderen die jong sterven, behouden zijn omdat de Heer Jezus gekomen is om het verlorene te behouden. Zo zegt hij dat in Matteüs 18, dan gaat het over jonge kinderen. Als het om volwassenen gaat, dan zegt hij zoals bij Zacchaeus, de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Die zijn afgeweken, die moeten eerst teruggevonden worden. Kleine kinderen zijn niet behouden omdat ze nog geen erfzonde zouden hebben of zo, dat hebben ze wel. Ze zouden verloren zijn zonder het werk van de Heer Jezus. Ze worden behouden door het werk van de Heer Jezus, of ze nou gedoopt zijn of niet. Die doop voegt daar niets aan toe en doet daar niets van af. De doop is van belang voor je plek hier op aarde, je getuigenis hier op aarde. Niet voor je eeuwige bestemming. En dat is trouwens een moeilijk punt, want bij katholieken is het natuurlijk heel anders. Als je niet gedoopt bent, dan ben je ook niet behouden. Dan kun je ook niet behouden worden. Vandaar de nooddoop, waarbij zelfs de vroedvrouw die doop al kan toepassen, als je maar gedoopt bent. Maar dat hebben de reformatorische christenen in het algemeen ook zo nooit geaccepteerd. Ze geloven ook dat die kleine kinderen behouden zijn en echt niet omdat ze gedoopt zijn. Hoewel ook bij reformatorische zag je vroeger in oudere tijden nog heel sterk de neiging om ze zo snel mogelijk te dopen nadat ze geboren waren. En dat is vandaag niet meer zo sterk. Dat mag best een drie kwart jaar overheen gaan. Oké? Okay.
Ja.
Dat is, je verwijst naar het vers uit Markus 16, vers 16. Wie geloofd heeft en gedoopt is, die zal behouden worden. Het is frappant dat er niet achter staat, wie niet gelooft en niet gedoopt is, die gaat verloren. Dan wordt die doop weggelaten. Ik denk ook niet dat Markus, of de Heer Jezus zelf, die dat gezegd heeft, daarmee bedoelt, als je wel gelooft, maar niet gedoopt bent, dan ben je ook niet behouden. Nee. Ik denk dat daar als een soort van zelfsprekendheid, die twee dingen die zijn als het ware het broertje en zusje, zijn ze aan elkaar gekoppeld en daarom wordt het ook zo genoemd. En bij het verloren gaan wordt dat er niet bijgezet. Maar bovendien, ja ook vanuit K-standpunt, kinderdoopstandpunt, is het toch echt niet zo dat als je niet gedoopt bent, dat die kinderen dan, als je gedoopt bent, dat die kinderen dan behouden zouden worden. Dus ook daar kunnen die kinderen weliswaar gedoopt zijn, maar dat wil nog niet zeggen automatisch dat ze behouden worden. Als in de Dordtse leerregels wordt verwezen, om even te laten zien dat geen mensen ook nogal verstand hebben van reformatorische documenten. Als vanzelfsprekend wordt gezegd dat die kleine kinderen behouden zijn, wordt dat niet zozeer gebaseerd op de doop als zodanig. Maar wel op het werk van de Heer Jezus. Dus daar kunnen we het nog wel aardig eens over worden, lijkt mij. Stak jij ook je vinger op? Ga je gang. Aan wie?
Aan meneer K.
Meneer K. Let's go. Andere pet.
Ik zou aan meneer K willen vragen. Wanneer kun je spreken over dat je lidmaat bent van het lichaam van Christus en dat je zonder vergeving bent? Wanneer is dat?
Ja, dat is een mooie vraag.
En dat vraag is, daar even op voortdurend. In de dankgebed bij de kinderdoop wordt gezegd: Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons diep met de Heilige Dood bezegeld en bekrachtigd.
Ja.
Dus dan zou ik willen weten, is dat de wedergeboorte die hier bedoeld wordt, lidmaat zijn van het lichaam van Christus, zonder vergeving, en is dat dan sprake bij die baby die net gedoopt is?
Ja, je stelt een vraag over het doopformulier, waarbij als vanzelfsprekend wordt gezegd dat als die kinderen gedoopt zijn en ze nu bij het verbond horen en dat ze dus ook deel hebben aan de vergeving van de zonden. En kan dat eigenlijk wel? Ik moet u iets opbiechten, mede namens meneer G, dat tot nu toe niet aan de orde is geweest. En dat is dat meneer G mensen onderling erg veel verschil van mening hebben. En meneer K en de K mensen ook. Want hier zijn niet alle K-mensen het over eens. In sommige kerken aan de rechterzijde van de bevindelijk gereformeerde gezinden lezen ze zulke dingen niet graag voor. Want kun je nou zomaar zeggen dat al die gedoopte kinderen er automatisch bij horen? Kijk, dat die Kuiperianen dat zeggen met hun veronderstelde wedergeboorte en hun verbondsautomatisme, een lelijk scheldwoord. Ja, die weten niet beter. Maar kun je dat nou zomaar zeggen? En dan komt ook nog eens een keer de uitverkiezing om de hoek kijken. Ja, dan moeten die kinderen niet alleen gedoopt zijn, dan moeten ze toch nog uitverkoren zijn. Nou, hier stuit je op een intern verschil van mening bij de K-mensen, de kinderdopers onder elkaar. In elk geval is het erg belangrijk om te zien, en dat is toch wel weer mooi in dat doopformulier, hoe vanzelfsprekend die gedachte, die ik straks ook onder woorden probeer te brengen, die gedachte wordt geuit, de kinderen horen erbij. En dan niet zo vaag algemeen als die geen mensen dat zeggen, maar echt, ze horen in het plan van God er helemaal bij. Ze zijn opgenomen in dat grote geheel. Als voor die ouders het vanzelfsprekend is dat ze de behoudenis hebben mogen ontvangen door het vergoten bloed van Christus, dan moet dat voor die kinderen ook even vanzelfsprekend zijn. Dat verandert niets aan het feit, dat wisten die opstellers van het doopformulier ook heel goed, dat die kinderen ook persoonlijk, nou het woord keuze is in die kringen niet erg, wordt niet zo gewaardeerd, maar toch uiteindelijk ook er blijk van moeten geven dat ze wedergeboren zijn, dat het nieuwe leven in hen werkzaam is, want het is in die zin geen automatisme. Het is een geloofsautomatisme, zo zou ik het willen formuleren als ik het opneem voor de opstellers van het doopformulier. Het is een geloofsautomatisme. We gaan ervan uit dat dit een normale orde van God is. Maar die mensen wisten ook wel dat sommige van die gedoopte kinderen, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk heel wat geweest, uiteindelijk daar helemaal niks mee gedaan hebben en voor zover wij mensen kunnen vaststellen in ongeloof gestorven zijn. Dat wisten die ook. Maar er zit iets moois in dat het bij God een vanzelfsprekendheid is dat als jij behouden bent, je kinderen dat ook worden. Nogmaals, er zijn er uitzonderingen. Het is er ook een stuk van onze eigen verantwoordelijkheid in als ouders. Maar die vanzelfsprekendheid, hoe zou God ons willen redden en onze kinderen niet, die vind ik daarin wel te waarderen. Terwijl ook zij best wisten dat sommige kinderen afwijken en voor zover we weten nooit meer terechtkomen. Mooi punt. Wie? Aan wie?
Ik wil aan meneer K. vragen. Bent u het eens dat er twee groepen zijn, gelovigen en ongelovigen?
Zeker, zeker.
Als je kinderen doopt die nog niet geloven, creëer je dan niet een derde groep? En we moeten met die derde groep precies aan?
Maar er is een derde groep. Er is een derde groep. Wij zijn niet in de wereld alleen maar wedergeborenen en niet wedergeborenen. Dat is een hele simpele onderscheiding en dat is natuurlijk op zichzelf correct. Maar er is een derde categorie. Ik zou eerlijk gezegd niet weten dat meneer G. een ander antwoord zou geven. Ik zal het straks aan hem vragen. Maar, en dat is de grote, grote groep van mensen die belijden Christus toe te behoren, Christus te dienen, Christus te volgen, waar wij grote vraagtekens bij plaatsen of dat echt wel zo is. Je hebt dus een heleboel mensen die zich christenen noemen, als christenen proberen te leven naar hun eigen inzichten, al komt er vaak niet veel van terecht, terwijl wij zouden moeten zeggen, maar ze hebben nooit echt een keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Ze hebben nooit echt een zonde voor hem beleden, ze hebben nooit echt de evangelie aangenomen zoals wij dat kennen. Dus er zijn in feite drie groepen. Bij de ene groep, de ene indeling, kijk je naar zoals God ze ziet. Hij kijkt in hun harten. Er zijn rechtvaardigen en goddelozen in deze wereld. Maar kijk je naar de verantwoordelijkheid van de mensen, dan kun je het onderscheid maken tussen christenen en niet-christenen. Waarbij je dan vervolgens moet zeggen, van die 2,3 miljard christenen die er op deze aardbodem zijn, dat daar heel vele zijn die innerlijk helemaal geen deel aan Christus hebben. En een heleboel anderen die het wel hebben. In die zin schept de doop ook een verantwoordelijkheid. Daar kun je mensen ook op aanspreken. Ze kunnen zeggen, ja, daar heb ik part nog deel aan, ik heb mezelf niet gedoopt, ik heb er ook niet om gevraagd. En toch kun je zeggen, luister, je ouders hebben dat in geloof gedaan. Voor hen was dat heel erg belangrijk. Zegt jou dat niet? Gooi dat allemaal zomaar aan de kant. In die doop, voordat jij tot bewustzijn kwam, heeft God al zijn hand naar jou uitgestoken. Sla je die nou zomaar af? Dat kun je niet zeggen van een kind dat in de wereld geboren is en daar opgroeit. Dat heeft datzelfde voorrecht nooit gehad. Maar jij hebt dat wel gehad. Je bent gedoopt. Je ouders hebben je laten dopen. God heeft zijn hand naar jou uitgestoken. Wat doe je met die hand? En daar, in die zin is er wel degelijk verschil. Kun je niet alles over één kam scheren alsof een kind in een christelijk gezin net zo'n heiden is die tot geloof moet komen als een kind dat inderdaad in de heidense wereld opgroeit. Ik vind dat ook een mooie toepassing van wat je vindt in Hebreeën 6, waar we lezen over mensen die deelgenoot zijn van de Heilige Geest. Terwijl daar staat dat ze toch verloren gaan, dat ze uiteindelijk partnerdelen hebben, ze gooien dat ook allemaal overboord. Deelgenoten van de Heilige Geest wil niet zeggen dat ze persoonlijk de Heilige Geest ontvangen hebben. Maar dat ze wel geboren, opgevoed zijn op dat heel bijzondere terrein. Of je dat nou verbond noemt, of volk van God, of koninkrijk Gods. Op dat bijzondere terrein waar andere kinderen zich niet bevinden. Een terrein van geweldige zegen, door de verkondiging van het woord. Door gelovige ouders die je opvoeden in de tucht en de vermaning des Heren. En daar kun je die kinderen op aanspreken. Dat maakt dan verantwoordelijkheid eigenlijk alleen maar des te groter. Groter dan die van mensen die zomaar uit de wereld tot geloof komen. Die zijn er ook. Zullen we eerst even naar een ander gaan? Anders lijkt het net of jullie een speciaal voorrecht hebben op de eerste. Nee, hebben jullie niet. Nee, laten we eerst even gaan naar. Nou, ik zal geen namen noemen, want dat gaat dan heel Nederland door. U komt ook niet in beeld. Daar gaat hij. Even een klik om je hoofd. Zo. Ik ben nu meneer G.
Ik ben als baby
ja.
En heb rond mijn 16e openlijk en voor de hele gemeente leidings gedaan.
Met je hart?
Met heel mijn hart, ja. En ook toen ook in die weken daaromheen heel bewust een keuze gemaakt om business te volgen. Zou dat voor u hetzelfde kunnen zijn? Dus die babydoop en dat beleidenis als de geloofsdoop?
Ja. De vraag luidt dus heel kort, ik moet het even halen. U bent als baby gedoopt, met 16 jaar hebt u belijdenis gedaan, met heel uw hart, interrompeer ik al. En daar hebt u, ik zeg het dan toch maar op zijn evangelisch, de keuze gemaakt om de Heer Jezus te volgen en te dienen. Waarom zou u eventueel dan nu nog groot gedoopt moeten worden? Nou, dan heb je, ik had net meneer K. gehoord, die vertelde van onderlinge meningsverschillen. Dat is hier ook wel een beetje zo. Er zijn mensen voor wie die geloofsdoop zo ontzettend belangrijk is dat ze daar enorm op hameren, dat je dat laat ondergaan. En ze nemen niet genoegen met het mooie getuigenis dat u zojuist gaf. Je moet gehoorzaam zijn. Als je geloofd hebt, dan moet je gedoopt worden. Dat is niet gebeurd, dus dat moet alsnog gebeuren. Ik zou er ook wel bij willen zeggen, hoe langer je ermee wacht, en u bent nou, als ik u zo inschat, een stuk ouder dan 16. We zijn dus al heel wat jaren overheen gegaan. U dient de Heer Jezus al heel lang. Ja, dat zeg ik heel pragmatisch. Hoe langer je ermee wacht, is de weinig, minder is ook de symbolische betekenis daarvan. Het is net alsof je een huis hebt en de deur daarvan is de doop. En u bent door het raam binnengekomen. Nou, op het moment dat, laten we dat even zo aannemen, als u die beeldspraak verdraagt van mij. Op het moment dat we dat ontdekken van, oh, pas op, dat is niet goed, dan klimt u meteen het raam weer uit en komt alsnog via de deur binnen. Maar als u al jaren in dat huis bent en u komt ineens tot de ontdekking, weet je wat, dat ik jaren geleden niet via de deur, maar via het raam ben binnengekomen. Ja, dan wordt het steeds minder zinvol om te zeggen, kom op, alsnog, terug, door die deur. Dat wordt dan wel een beetje formalistischer. Dus je hebt mensen die zeggen, ja, je moet gehoorzaam zijn. De Bijbel zegt, je moet gedoopt worden. En dat is niet gebeurd. En andere mensen zullen zeggen, ja, maar het is nou al zo lang. Die zullen zeggen, luister, er is een beetje weinig water toegepast. Eigenlijk ben je niet gedoopt, alleen de vingers van de dominee zijn gedoopt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje weinig water. Maar er is toch wel weer bona fide de naam van de drie ene God over je uitgesproken. Dat is ook geen kleinigheid. Ik heb al mensen gehad die kwamen trots op me toe om te vertellen dat ze drie keer gedoopt waren. Ja, hoor eens, het is ook weer geen spelletje. Hè? Dus daar zit een spanningsveld in. Dus dat is eigenlijk de vraag of u meneer G1 of G2 wilt horen. Hoe langer het duurt, des te minder is de waarde van het symbool. Want we moeten geen ritualisten worden, alsof je per se de juiste rite moet hebben ondergaan. Anders komt het niet goed. Er zijn geloofsdopers die zeggen, als je niet hun overdoop hebt ondergaan, dan kun je helemaal niet behouden worden. Nou, dat is wel gelukkig maar een kleine minderheid. Dus een beetje pragmatisch, dan zou ik zeggen, ja, dat heeft weinig zin om dat nou nog te doen. Maar als je, dan zijn er natuurlijk ook bij die als kind gedoopt zijn en dan met 16 radicaal tot geloof komen, op dezelfde leeftijd, laten we het zo zeggen. En die zeggen, maar nu wil ik ook op bijbelse manier gedoopt worden. Nou, prachtig. Maar u bent al 26, dus misschien wel 36. Dus het hangt een beetje vanaf. Wil je het heel principieel, ritualistisch benaderen of wil je het een beetje pragmatisch benaderen? Iemand die nog niet geweest is. Ja, jouw vrouw is net geweest, dus hij mag eerst. Wout mag eerst. En daarna mag jij en daarna mag Pieter weer. En, maar ik wil zoveel mogelijk. En Kees wil ook nog wat zeggen. Wout.
Meneer G is nog aan het woord.
Ja.
Wat vindt meneer G van wat meneer K aanvoert
met
het verbond als grond voor de kinderdoop?
Wat vindt meneer G van datgene wat meneer K heeft aangevoerd als grond voor de kinderdoop? Als ik goed geluisterd.
Het verbond.
Als ik goed geluisterd heb, dan zag ik dat meneer K. daarbij al enigszins zich voorzichtig uitdrukt. Want die vertegenwoordigen natuurlijk niet alleen maar Calvinisten. Calvinisten zijn de enigen die doop zo sterk verbinden met het verbond. En Calvinisten, daar heb je er 73 miljoen van. En dat is op 2,3 miljard christenen, toch ook weer niet zoveel. Dus hij nam het een beetje breed. Katholieken doen dat nooit, Christen-orthodoxen doen dat nooit, Anglikanen doen dat nooit, Lutheranen doen het ook nooit. Vandaar dat meneer K., als ik goed naar hem luisterde, zei, behalve verbond, hij zei ook koninkrijk gods. Hij zei ook volk van God. En het belangrijke daarbij was, denk ik, als ik hem goed begrijp, dat het niet zozeer toe doet wat voor termen je daarbij gebruikt. Hij gebruikte die notie volk van God. En dat is een goede notie, dat neem ik ook graag van hem over. Er is zoiets op aarde als het volk van God. En toch is er verschil tussen Oude en Nieuwe Testament. Het grappige is, wij hebben ook onder de gereformeerden onze bondgenoten. Je hebt tegenwoordig gereformeerde baptisten. Jazeker, er zijn zelfs een handvol gemeenten in Nederland van gereformeerde baptisten. Dus ik heb trouwens, als je denkt aan mensen als Spurgeon en andere Bunyan, dat waren allemaal gereformeerde baptisten. Dus gereformeerd, verbondsleer, betekent toch nog niet blijkbaar automatisch kinderdoop. Dus ik hou heel veel van die gereformeerde baptisten als G-meneer zijnde. En ik zal je vertellen waarom, want ik heb natuurlijk aan ze gevraagd, hoe zitten jullie dan met dat verbond? Wat voor relatie leggen jullie dan tussen het verbond en die doop? Toen zeiden ze, oh, maar wacht even, wij hebben het niet over het Abrahamitisch verbond. Het verbond van Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Nee, zei die, wij kijken naar het nieuwe verbond. Dat Abrahamitisch verbond, dat was zelfs voor het verbond van Sinaï. En wat er vernieuwd wordt in het nieuwe verbond, dat is de vernieuwing van het verbond van Sinaï, niet van het Abrahamitisch verbond. En in het nieuwe verbond, Jeremia 31, daar hoor je, ze zullen allemaal door de Heer gekend zijn en allemaal de Heer kennen. Daar gaat het over een gezelschap, een volk van God dat bestaat uit gelovige mensen. Dus in het nieuwe verbond is het niet allemaal precies hetzelfde als in het oude verbond. In het nieuwe verbond Daar hoor je bij als je inderdaad die twee dingen mag zeggen die er van het Nieuwe Bond geschreven zijn. Namelijk dat je vergeving van zonde ontvangen hebt, dat is de negatieve kant. En aan de andere kant dat zijn Torah in je hart geschreven staat. En als dat zo is, dan ben je een gelovig mens. Dus daarom zeggen wij geloven dat we gelovigen moeten dopen. Maar we houden nog steeds vast, daarvoor zijn we gereformeerd. Want als je niet in het verbondtheologie gelooft, dan ben je niet gereformeerd. Kom nou zeg, verbond is essentieel. Maar zij hebben het niet over het verbond van Abraham, maar over het nieuwe verbond. En dat vond ik wel aardig. Dus zelfs onder de Calvinisten hebben wij onze bondgenoten. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Zijn we nu het kringetje rond? Beginnen we weer met dezelfde vraagstellers of zijn er nog andere? Nienke. Wat is de zin, de betekenis van de besprenkeling? Die veranderde dat al in doop. Want we hebben al vastgesteld, we willen nou niet vallen over de hoeveelheid water. Hoewel je tegenwoordig ook gereformeerde predikanten vindt die het eigenlijk maar niks vinden dat besprengen. Die noemen dat gemakzucht. Ik zag pas een filmpje op YouTube van een orthodoxe, Grieks-orthodoxe priester. Heb je het gezien? Heb jij het met toegestuurd? Dat babytje met grote kracht onderdompelde en omhoog en dat ging nog 3 keer zo door. Toen dacht ik, ja, dat moeten die gereformeerden allemaal zien. En dat lijkt me eigenlijk veel mooier. Dus we gaan nou niet hebben over besprenging en over doop en over de hoeveelheid water. Dus je hebt jezelf al goed gecorrigeerd. Het gaat over de doop. Als je zo'n kindje doopt, dan zeg je op grond van het geloof van die ouders, dit kind hoort er ook bij. Dat is vaag. En dan mag je invullen, bedoel je nou het volk van God? Bedoel je nou het verbond? Bedoel je nou het koninkrijk gods? Want dat is natuurlijk ook een beetje moeilijk. Hè? Als ik het wel eens heb over het verbond, dan komt er meteen zo'n G-meneer naar me toe. En die zegt, welk van de 8 verbonden uit het Oude Testament bedoelt u? En daar heeft hij natuurlijk ook wel een beetje gelijk aan. Hè? Maar dat maakt niet zoveel uit hoe je dat noemt. Je hoort bij een gezelschap waar God zijn naam aan verbindt. Je doet eigenlijk een beetje wat Jochebed deed. Dat is nou een hele rare gedachtensprong. Maar jou is een klein kindje toevertrouwd. En je weet dat kleine kindje heeft de dood verdiend. Want de vader had gezegd, al die jongetjes moeten in de Nijl geworpen worden. Dat kind ligt onder het beslag van de dood. Zoals die moeder trots zei, de dominee zei, op wie lijkt de kleine? En de dominee wierp een blik in de wieg. En hij zei, op Adam. Daar had hij natuurlijk volkomen gelijk aan. Het is een Adamskindje. Maar als je een kindje opdraagt om te laten dopen, dan zeg je ermee, dit is niet het laatste woord. Daarvoor hebben we dat kindje niet gekregen. En het moet in de dood gebracht worden. Oké, dat deed ze ook. Ze bracht het kindje naar de Nijl. Ze gooiden het in de Nijl, maar dan wel omgeven door een biezenkistje. Dat is de enige manier waarop onze kinderen de dood die ze verdiend hebben veilig kunnen doorstaan. Omhuld door dat kistje, dat is eigenlijk Christus zelf. Dus je zegt, we willen deze kinderen opvoeden in de tucht en vermaning des Heren, Efeze 6 weer. We willen ze opvoeden als een kind van u, als een lid van Gods volk, als een verbondslid, maakt me niet uit hoe je het noemt. Maar dit kind willen we aan u geven. En help ons, zegen ons, geef ons de kracht om dat kind op te voeden tot uw eer. Zo ongeveer. En daar leggen we alweer nieuwe nuances bij K-mensen onderling, maar dit is toch de grote lijn. De grote lijn is, dit kind hoort erbij. Er is maar één veilige plaats voor het kind bij de Heer Jezus. En het water verwijst naar de dood van Christus. En daaraan willen we dat kind toevertrouwen in de hoop en de verwachting dat God ook een keer dat nieuwe leven in het hart van het kind gaat werken, zodat het ook zelf dan u gaat dienen en volgen. Mooi? Tevreden. Ik zag nog een vinger wapperen. Ja, nee, nou, Kees nog. Hebben we, en we hebben Jaap nog. En dan gaan we weer dezelfde. Ja, we moeten een beetje. Oh nee, jij hebt trouwens nog geen vraag gesteld. Nee, hij mag eerst. Hij straks zijn hand. Koren mag eerst.
Yes. De 12 discipelen die Jezus uitkoos, daar ben je dan van overtuigd dat die ook allemaal nog gedoopt zijn?
Dat weet ik niet. De schrift zegt het helemaal nergens. Maar je hebt, er is geen regel of er zijn uitzonderingen op, dat weet je. En de reden, als ze niet gedoopt zijn, wat natuurlijk nog maar de vraag is, het kan ook zijn dat ze al eerder door de Heer Jezus gedoopt waren. Maar als ze niet gedoopt zijn, dan is dat omdat het altijd begint met een groep die begint te dopen, daarvoor uitgestuurd wordt. en dat zelf niet heeft ondergaan. Want hoe had de Heer Jezus ze moeten dopen? Dan had hij ze moeten dopen na zijn opstanding. Want we worden tot de dood van Christus gedoopt, opdat zoals hij heeft opgestaan is uit de doden, wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dan zouden hij ze dus na zijn opstanding hebben moeten dopen. Maar daar lezen we helemaal niets over, dus we laten dat rustig liggen. En eigenlijk maakt het voor de discussie niet zo bar veel uit. Maar het is waar, het is opvallend. We lezen niet over hun doop. Wel van Paulus, maar niet van de 12. Kees.
Ik had een vraag voor meneer Kaan.
Hutsjeke, daar gaat hij weer.
Ik heb begrepen dat in kinderdoopkerken is een procedure die doop bevestigt. Dat is een vrouw in het oog. Dan ga je op catechisatie en dan moet je op een of andere vraag ja zeggen. En dan hoor je er pas echt bij. Betekent het feit dat die procedure bestaat nou niet eigenlijk dat je de doop eigenlijk niet serieus neemt?
Nee.
En dan een dubbele vraag. Stel dat iemand naar categorisatie is geweest en zegt, nee, ik geloof er toch geen klap van. Betekent dat dan niet dat die doop dus eigenlijk een zinloze waterhandeling is geweest?
Ja, nou, zullen we, wacht even, dan ben ik vraag 1 alweer kwijt, Kees. Dat komt door mijn hoge bejaardheid. Vraag 1 was, zeg nog even.
Betekent het bestaan van de procedure niet dat
nee. Nee, dat betekent dat natuurlijk niet. Het feit dat iemand trouwt wil niet zeggen dat daarmee die ondertrouw als waardeloos en die verloving als waardeloos wordt beschouwd. Je gaat elke keer een stapje verder. Niemand die zijn kind ten doop aanbiedt, tenzij dat iemand is die wel heel erg weinig van christelijke principes afweet, die denkt bij zichzelf, hè, de buit is binnen, dat kind is gedoopt, dat kan niks meer overkomen. Dat ben je misschien katholiek als je zo denkt, maar geen protestant zal zo denken. Het is een opstapje naar iets wat moet komen en wat zelfs voor het eeuwig behoud van wezenlijk belang is. En dat is dat dat kind ook persoonlijk tot geloof komt. Dat snapt iedereen. Er is geen mens die zal zeggen, tenminste het lijkt me sterk, die zal zeggen, ja, dat kind groeit op voor galgen en dat, wil nergens van weten. Maar gelukkig, dat kind is gedoopt, dus dat kind wordt toch behouden. Nee. Er zijn misschien katholieken die zo denken, misschien Grieks-orthodoxen die zo denken. Maar geen protestant denkt zo. Dus de doop is een heel belangrijk begin, maar het is niet het einde. Het moet gevolgd worden door andere stappen. Zoals mensen die al 12 jaar verloofd zijn, dan zeg je ook, dat komt trouwens niet meer voor, maar dan zeg je ook tegen ze, wordt het niet eens tijd om een volgende stap te zetten. Dan zou het raar zijn als ze zeggen, nou, we zijn heel tevreden met deze stap van de verloving. Nee, dat zou wel een beetje apart zijn. Dus er komen volgende stappen. Maar die volgende stap wil niet zeggen dat die eerste stap betekenisloos is. En wat was nou de tweede ook alweer? Dat is slim, hè? Ik heb meteen twee vragen gesteld.
Stel dat die persoon nou een klap van, na de categorisatie. En mag ik het verhaal? Dan komt hij bijvoorbeeld na een paar jaar tot inzicht en zegt, nou geloof ik eigenlijk wel.
Ja, dat kan.
En nou wil ik echt geloof dan.
Ja, dat is dan vers 2, dat moet je dan met meneer G. bespreken. Maar ik vind dat niet nodig. Als meneer K. zijnde, om de simpele reden dat wat er gebeurd is bij die kinderdoop, ik gebruik dan weer diezelfde vergelijking die ik straks ook gebruikte, dat God je hand naar je uitsteekt. En dat is het mooie, dat kunnen ze bij die G-groep nooit zeggen. God stikt die hand naar jou uit als je zelf nog helemaal geen hand kan uitsteken. Als je er zelfs nog niet eens bewust van bent. God zegt, je hoort bij dit christelijk gezin, ik strek mijn hand naar je uit, want wat jouw ouders hebben, dat is voor jou ook. En dan zeg je aanvankelijk nee. En langs vele omwegen zeg je toch ja. Nou, dan zeg je alsnog ja tegen die hand die naar je uitgestrekt is. Daar hoef je niet voor opnieuw gedoopt te worden. Die hand was uitgestrekt toen je gedoopt werd als kind. En die is je hele leven uitgestrekt gebleven. Dus daar hoef je geen nieuwe doop voor te ondergaan. En wij zeggen met Efeziërs 4, er is maar één doop. Dus dat hele woord overdopen, maar goed, dat weten geen mensen ook. Dat lijkt natuurlijk nergens naar. Je doopt iemand omdat je vindt dat hij nog niet gedoopt is. En niet omdat, omdat we het zo leuk vinden om 2 of 3 keer te dopen. Waar zijn we gebleven? We gaan nou weer opnieuw beginnen, hè? Of niet? Is er geen Jaap nog, sorry. En Ria ook nog.
Een vraag voor meneer K.
Dat is goed. Ja, dat hangt er een beetje af aan welke K meneer je dat vraagt. Er zijn natuurlijk ook K-mensen die zeggen, die doop als zodanig voegt niks toe aan je behoudenis, maar het niet gedoopt zijn neemt ook niks weg van je behoudenis. Die zouden kunnen zeggen, maar ik weet niet of dat er veel K-mensen zijn hoor. Die zeggen, het kind is behouden door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat kind is nooit persoonlijk afgeweken van hem. En als dat kind jong komt te overlijden, dan mogen we zeker van zijn dat dat kind toch behouden is. Ik denk niet dat er veel K-mensen zijn die zo redeneren. Daarvoor is toch dat punt dat je tot een christelijk gezin behoort, dat je gelovige ouders jou ten doop hebben opgedragen, toch wel heel erg belangrijk. Maar, ik zeg daar meteen bij, of je nou aan meneer K of meneer G vraagt, die bestemming van kinderen die jong sterven, daar laat het Nieuwe Testament zich eigenlijk helemaal niet zo uitvoerig over uit. Daar heb je altijd een redenering voor nodig, om daar conclusies over te trekken. En dus dan laten wij dat ook maar zo zitten. In ieder geval staat dat los van de doop. Als kinderen die jong sterven behouden worden, dan is dat grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En op zichzelf voegt de doop daar niets aan toe, zullen sommigen redeneren. En anderen zullen zeggen, nee, het is toch heel belangrijk dat het op het terrein van het volk van God gebeurd is. Maar dat is allemaal speculatie, want het staat niet duidelijk in de Bijbel beschreven. Ria. Aan wie vraag jij dit trouwens? Dat weet je niet. Dan zal de voorzitter nu een uitsluitsel moeten doen aan wie die vraag gaat doorgeven. Ja. Ja. Nou, ik vind dat het best een vraag is die de voorzitter zou kunnen beantwoorden. Heeft die man ook eens geprobeerd te doen vanavond. Hè? Want of je nou K of G heet, het is natuurlijk niet te ontkennen dat het een geweldig verschil uitmaakt of je in een christelijk gezin geboren en opgetogen bent of in een heidens gezin, verder van het evangelie vandaan. Dat spreekt vanzelf. Daar is iedereen het over eens. Daar kun je God ook niet genoeg voor danken. Ik als voorzitter doe dat wel in ieder geval. Ik vind het een groot voorrecht dat ik in zo'n gezin ben groot geworden. Tegelijkertijd verhoogt dat iemands verantwoordelijkheid ook. Je kunt je ook afvragen, als een heiden met het evangelie wordt geconfronteerd en hij wijst het af, omdat hij nou eenmaal zo gepokt en gemazeld is in de islam of in het jodendom of in het voorchristelijk heidendom of weet ik wat. Dat is minder erg, uiteindelijk gaan ze allebei verloren, maar het is toch minder erg dan wanneer iemand in een gelovige zin is groot geworden en dan dat wat hij daar gehoord heeft overboord gooit. En ik denk over worden allemaal tenslotte voor de rechterstoel van Christus gebracht, dat dat daar ook wel een hoop verschil zal maken. Wat? Denk maar weer aan die mensen uit Hebreeën 6... die deelgenoot van de Heilige Geest zijn geweest en geproefd hebben van de geestelijke gaven en toch het allemaal overboord hebben gegooid. Wat een geweldige verantwoordelijkheid vergeleken met mensen die helemaal niks van de evangelie afweten. Dat is waar. Dat zou je oneerlijk kunnen noemen, ja. Maar dan is het ook oneerlijk dat sommigen in een harmonieus gezin groot worden, geloven of niet, en anderen onder verschrikkelijke, erbarmelijke omstandigheden. Dat is hetzelfde. Daar zit een stuk zegen van God in als je in een goed gezin bent groot geworden. Maar dat wil niet zeggen dat het een vloek is van God als dat niet het geval is. Daar zijn een heleboel moeilijke vragen over te stellen. Toen ze zelfs zeer terecht zijn, maar die een beetje buiten de doop omgaan. Dat is inderdaad, heeft te maken met de regeringswegen van God die voor elk mens weer heel anders zijn. Nou, zullen we dan maar weer... Is jouw vraag dan nog, Pieter? Ja, dan gaan we zo weer verder.
Aan G, omdat ik niet helemaal weet of dat zo is. In hoeverre is voor u, meneer G, de doop ook een sacrament?
Ja, wij G-mensen zijn niet zo van die termen.
Oh, dan vraag ik aan de K.
Mag meneer G nog even zijn zin afmaken? Wij zijn niet zo van die termen, want wij zijn nogal biblicistisch, hè, de ogen van gereformeerden. Dus wij zeggen, nou, die term sacrament komt niet in de Bijbel voor, dus die voegt ook helemaal niets toe. Wij hebben de doop en het avondmaal. Wij als geen mensen zijn daarover in discussie met elkaar of de ziekenzalving er ook nog bij hoort. Dus we hebben er 2 of we hebben er 3. Katholieken hebben er 7, gereformeerden 2. Maar hoe je ze noemt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. We hechten niet zo aan die term. We hebben niks op teugen, we hebben ook niks op voor. Waar meneer K. ook nog zijn mening horen? Ja, als ik nu als meneer K. praat, dan zeg ik, we hebben die term niet voor niks uitgevonden. Die term, daarmee willen we onderstrepen dat het een gigantisch verschil uitmaakt of je opnieuw eens een keer in bad gaat, of dat je je laat dopen door onderdompeling. Of dat het een heel verschil maakt of je een gewone maaltijd met elkaar houdt, of avondmaal. Kijk maar bij de Corinthiërs, daar gebeurde wantoestanden doordat ze niet goed het verschil in de gaten hadden tussen een liefdemaal met elkaar en een avondmaalsviering. Dus het woord sacrament, verder is dat niet zo belangrijk, maar het onderstreept wel dat het hier gaat om zeer bijzondere riten, ceremonieën, hoe je het noemen wilt, die niet zomaar te vergelijken zijn met gewone wassingen en gewone maaltijden. Dus in die zin heeft het woord wel degelijk enig nut. Maar voor de rest denk ik, de waarde die je eraan hecht, dat kan bij K en bij G allebei behoorlijk scheef gaan. Ze kunnen allebei behoorlijk over de schreef gaan in de waarde die ze toekennen aan hun eigen opvatting van die doop. Hè, waarbij die dan dwingend wordt opgelet. Ik heb straks al gezegd, we beleven in bijzondere tijden dat je nu onder reformatorische christenen het geluid hoort, we moeten niet meer zo paniekerig doen als mensen zich laten grootdopen. Zodat nou zo vinden, niet zo paniekeren, nee, zeker niet de kerk uitgooien. En in de PKN sinds 2004 is het ook allemaal wat makkelijker en wat ruimer geworden. Ook als je als ouders zegt, nee, ik wil mijn kind niet laten opdragen, dan doet men daar minder paniekerig over dan vroeger. Dat is wel winst. Net zoals het winst is, denk ik, dat bij baptisten ook gezegd wordt, we moeten niet meer zo zwaar gaan tillen als mensen zich niet laten grootlopen. Omdat ze zeggen, die kinderdoop van mij, dat is voor mij voldoende, daar hou ik het bij. En ook baptistische voorgangers zeggen nu tegen elkaar, we moeten daar wat minder sterk aan trekken. En daar meer ruimte voor laten, voor die persoonlijke overtuiging. Nou, dat is mooi. En of je het nou sacrament noemt of niet, dat verandert daar niet zoveel aan. Henry.
Een vraag aan meneer G. Kunt u aan de kinderdopers uitleggen waarom wij kinderen van een maand opdragen en ook de waarde daarvan, wat wij daarvan vinden?
Kijk, het is niet te ontkennen of je nou G of K bent, dat er een behoefte bestaat, dat heb je bij de Joden, dat heb je bij een heleboel godsdiensten, een behoefte bestaat om duidelijk te maken dat je kleine kinderen er helemaal bij betrekken wilt. Die neem je op in de gemeenschap, daar ontwikkelt zich een bepaalde rite voor. Dat was bij Israël zo, de besnijdenis van de jongetjes. Terwijl je later kreeg je bar mitzwa, dat vind je geen Bijbels voorschrift. Maar op een later tijdstip wil je nu ook dat die kinderen, later werd het ook voor de meisjes toegepast als je niet al te orthodox was, dat die kinderen ook persoonlijk zeggen, maar ik wil ook daar zelf bij horen. Via mijn ouders hoor ik al een beetje bij, maar nu wil ik er ook echt bij horen. En dat doet zo'n kind op een bepaalde leeftijd, bij jongetjes met 13 jaar, doe je bar mitzwa. En die plechtigheid maak je nu tot volwaardig lid van de gemeenschap. Dat is een heel begrijpelijk, psychologisch heel begrijpelijke gang van zaken. Nou, dat vind je hetzelfde in de traditionele protestantse kerken. Je vindt aan de ene kant een rite, een ceremonie, waarbij de kleine kinderen erbij betrokken worden. Dat heet daar kinderdoop. En je vindt tenslotte, en daarna vind je nog een tweede rite of ceremonie, waarbij bij het belijdenis doen iemand nu ook zegt, ja, maar neem dit ook persoonlijk voor mijn rekening. Ik wil ook persoonlijk deze weg gaan. Ik wil ook persoonlijk die keuze maken om hierbij te horen. En dan is dat eigenlijk precies net zo bij die geloofsdopers. Die dragen dan op, maar dat is ook een belangrijke rite waarmee ze aangeven, wil ik deze kinderen bij de gemeenschap betrekken. Sommige ondeugden zeggen wel eens, in de ene club wordt nat opgedragen en in de andere droog opgedragen. Maar in feite komt het op hetzelfde neer. Ja, dat zit natuurlijk een kern van waarheid in. Want in beide gevallen is er behoefte aan een rite waarbij je zegt, we willen die kinderen er van kinds af aan bij betrekken. Ik ben ooit in Wales in een kerkdienst geweest. Dat wilde ik ook graag. Ik wilde dat wel eens horen. Ik had gehoord dat die mensen zo geweldig konden zingen. Maar er zaten er maar 25, dus dat viel een beetje tegen. En het wel eens verstond ik ook al niks van. Ik vond het leuk, die dominee die zou een kind dopen. En zij, het was een zij, die dominee, die sjouwde met dat kind de hele kerk rond. Als het ware, mensen die zo moeilijk met 25 mensen. Maar elk mens kreeg als het ware dat kind onder de neus geduwd. En die dominee die zei in het Welsh, maar mijn buurman heeft me dat een beetje uitgelegd. Kijk, wij willen dat jullie allemaal je mede verantwoordelijk hiervoor gaan voelen. Nou, of je dan water toepast of niet toepast, of het opdragen of dopen heet. De essentie is bij, en dan kijk ik even puur godsdienstpsychologisch daarnaar, hè. De essentie is bij allebei hetzelfde. We willen dat deze jonge kinderen van het begin aan bij de gemeenschap worden betrokken. Maar ook daar, net als overal, heb je ook een rite waarbij je dan op een later stadium zegt, ja, maar nu wil ik er ook persoonlijk bij horen. Nou, dat is dan of de geloofsbelijdenis of dat is het ondergaan van de geloofsdoop. Dus in die zin zie je dat daarbij aan een heel basale menselijke behoefte wordt voldaan. Alleen het moment waarop het water wordt toegepast, dat verschilt dan bij allebei. Nou, daar hebben we nou deze avond over, om erover na te denken, hoe belangrijk is dat verschil nou. Ik neem nog één vraag, want daarna ben ik volledig uitgeteld van boven. Wie? Wie durft nog die ene vraag te stellen? Ga je gang, mevrouw Scherpenzeel. Kijk, of je nou K of G heet, in een zekere zin kan niemand ontkennen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. In die zin dat het uiterlijk kenmerk in het Oude Testament, dat je een Jood was, dat is op de dag van vandaag zo besneden. Als mensen met een talit gaan rondlopen en een keppeltje op hun hoofd zetten en allerlei andere Joodse dingen gaan doen, dan zeg ik, vind het allemaal, en ze komen van heidense afkomst, dan zeg ik, vind het allemaal best, ben je ook besneden? Nee, dat niet. Ik zeg, nou, hou dan op met die flauwekul. Dan moet je ook hook, line and sinker, dan moet je ook de hele toestand erbij nemen. Dan ga je in feite, of je nou in de Heer Jezus gelooft of niet, over tot het Jodendom. En dat is. Dus in die zin, ja, dan ben ik de vraag, ja, nou begin ik echt moeten worden. Ik moet nog even de vraag formuleren, mevrouw, het beginnetje van de vraag. Ja, oké. Okay. Ja, en het moeilijkheid bij de Heer Jezus natuurlijk dat de doop van Johannes is. Dat was al die mannen die door Johannes gedoopt werden, die waren besneden. Dus in die zin is het trouwens ook wel een moeilijkheid in de discussie in hoe dat verband met die doop en die besnijdenis nou precies ligt. Maar hier was het helemaal ingewikkeld, want het was de doop van Johannes waarmee de Heer Jezus werd gedoopt. De Heilige Geest is nog weer een ander verhaal. Paulus schrijft in Efeziërs 1 dat het geloof is dat verzegeld wordt met de Heilige Geest. Je ontvangt de Heilige Geest niet door de doop, of je nou groot of klein doopt. Je ontvangt de Heilige Geest als een bevestiging van het geloof. Toen jullie tot geloof gekomen zijn, heeft God jullie verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat zegt Efeziërs 1. Nou, of je nou kinderen doopt, dan moet dat toch het persoonlijk moment komen van het persoonlijk geloof. En dan zet God daar het zegel van de Heilige Geest op. En als je een geen meneer bent of mevrouw, dan wacht je tot iemand persoonlijk zich laat dopen. En vertrouw je er ook op dat zo'n gelovige voortaan in de kracht van de Heilige Geest zijn werk gaat. Dus wanneer de Heilige Geest komt, dat is een ander verhaal, dat is gekoppeld aan het geloof. Dat is niet gekoppeld op wat voor manier dan ook een Heilige Geest. En de Heer Jezus is daarbij sowieso een bijzonder geval. En je ziet in het Nieuwe Testament in Handelingen dat het eigenlijk alleen maar bijzondere gevallen zijn. Want de ene keer wordt de Heilige Geest uitgestort voordat ze gedoopt zijn, namelijk bij Cornelius. Terwijl Petrus nog aan het spreken was, viel de Heilige Geest op hen. En daarna pas werden ze gedoopt. En andere keren zegt Petrus, diezelfde Petrus, in Handelingen 2... jullie moeten in de Heer Jezus geloven, je moet je dopen en dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. En ik denk wel eens een keer dat de Heilige Geest dat stiekem zo beschreven heeft in Handelingen, zodat we er geen regeltjes uit gaan afleiden. Hij is daarin ook soeverein, hij doet het op zijn manier. Maar als het geloof er is, dan zet God daar het zegel op van de Heilige Geest. En dat staat eigenlijk helemaal los van de vraag op wat voor leeftijd je iemand doopt. Tevreden over het antwoord? Een beetje, ja. Dat is goed, dat is goed. Alleen dit is ook weer een vraag, als het meneer Gedi had beantwoord, was niet zo gek veel verschillend geweest natuurlijk. Hè. Laten we wel wezen, het zijn allebei christenen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar ze het ook zelf over nadenken. Dat is alweer mooi om daarmee af te sluiten, met het besef, als het over de essentiële dingen gaat, dat ze daarin dan toch wel weer gelijk denken. Ik stel voor dat we de avond afsluiten met gebed voordat ik helemaal niet meer weet of ik nou G of K ben. Er is een... Wat zeg je? Voorzitter sluit af. Neem me niet kwalijk. Oh jongens, zie je? De voorzitter sluit af. Je weet bij het Purimfeest, pas hebben de Joden het Purimfeest gevierd. En ik heb gelezen dat het heel belangrijk is, zelfs bij orthodoxe Joden, de stelregel in acht te nemen dat je zoveel moet drinken bij het Purimfeest dat je niet meer het verschil weet tussen vervloekt zijn Haman en gezegend zijn Mordechai. En dat is echt niet figuurlijk. Het is het vrolijkste feest dat er bestaat, waarbij er ook heel veel ruimte voor vrede moet zijn. Nou, zo ging het mij vanavond ook. Ik had op een gegeven moment zoveel vermoeidheid opgebouwd dat ik niet meer wist of ik nou G of meneer K was. Dus nu ben ik weer gewoon mezelf. De voorzitter. En je mag dus niet in de gang vragen, wat vindt u er nou van? Dat mag duidelijk zijn. Laten we afsluiten met het gebed. Dank u wel, Heere God, dat we uw woord mogen hebben. Af en toe zouden we willen dat dat woord nog wat duidelijker was over sommige zaken. Maar misschien is het wel zo dat hoe duidelijk u het ook zou zeggen, we er toch altijd ruzie over zouden maken. En dat zegt misschien ook wel iets over ons. We hebben vanavond verschillende aspecten gehoord, verschillende standpunten. Maar inderdaad, Heer, wat is het heerlijk dat we mogen weten dat de essentie hetzelfde blijft. Dat behoudenis niet zit in uiterlijke ceremonieën, maar in het geloof. Dat u werkt in de harten van mensen, in de wedergeboorte, in het aannemen van het evangelie, in het navolgen van Christus. En help ons soms als we verschil van mening hebben over bepaalde zaken, om dan vooral ook te zien waarin we met die anderen overeenstemmen. Het gaat om het volk van God. En het bestaat niet simpelweg uit gedoopte mensen, maar uit mensen die de Heer Jezus waarachtig door geloof toebehoren. En dat bidden we ook van deze avond, dat niet alleen maar de verschillen overblijven, maar dat hoe we er ook tegenaan kijken, dat overeind blijft staan door het evangelie, te leren kennen, in ons harten toe te passen, mogen we deel krijgen aan het volk van God. Wat een geweldig voorrecht en een zegen. Daar willen we u voor prijzen. En geef ook ons genade om elkaar meer te verdragen in de verschillen die er zijn. Vooral als we merken dat de ander het oprecht meent wat hij of zij gelooft en vindt en voelt. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. Er zijn altijd andere kanten. We hebben nog lang niet al die kanten bestudeerd. Help ons om daarom maar ook moedig te zijn naar die ander. En te aanvaarden dat die ander het anders ziet. Met vreugde over het feit dat we het over het allerbelangrijkste niet van verschil van mening hoeven te hebben. Laten we dat vast mogen hebben, houden. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar en zegen ons. Leid ons naar uw genade. En tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.